We zullen na de prediking zullen we het avondmaal vieren, omdat de preek zich een hele goede voorbereiding is om die volheid van het avondmaal echt zo te beseffen. Ik wil vanmorgen verder gaan, want ik ben met een thema bezig al een aantal weken over de heerlijkheid van Christus. En er zijn van zo'n onderwerpen, en dat is zo'n onderwerp, de heerlijkheid van de Heer Jezus, waar je de eeuwigheid voor nodig hebt, denk ik, om dat te beseffen, wat die heerlijkheid is. En ik wil heel erg graag met u, ik heb het thema genoemd, door zijn armoede zijn we rijk geworden. En dat is een tekst uit 2 Korinthe 8, vers 9, wat ik met u wil lezen en dan zullen we daarover nadenken. Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe, in deze brief, in vers 9 het volgende. Gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat Gij door Zijn armoede rijk zoudt worden. Ik lees het vers nog eens. Gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat Gij door Zijn armoede rijk zoudt worden. Ik wil nog graag met u bidden. Vader, we willen u zo danken dat we vanmorgen over de heerlijkheid van uw Zoon, de enige geborene, uw Heilige, de Alpha en Omega, begin en einde, onze Verlosser en Heer, de Leeuw van Juda, het Lam van God, mogen nadenken en dat we over zijn heerlijkheid mogen nadenken, maar ook over zijn heerlijkheid in de vernedering. Heere God, steeds als ik zo me voorbereid, dan ben ik zo ontzettend dankbaar. Als ik zo in uw woord dan mag vertoeven. En het ontroert me zo diep wat er allemaal over uw Zoon Jezus Christus geschreven staat. En ik wil u zo bidden dat u vanmorgen, dat u ons hart echt wilt aanraken. Dat het geen woorden zijn, maar dat het echt leven zal zijn. Leven. Leven in u. Wil u ons zo bedouwen met die Heilige Geest? Dat u spreekt, dat we echt die woorden zo ook mogen verstaan. Begrijpen. En mogen toepassen. Wil u zo met ons zijn, Heer. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. En alleen tot verheerlijking van die naam. De naam die u ons gegeven heeft. Waarin die behoudenis is, de enige weg. We prijzen u daarvoor. Amen. Ik wil met jullie vanmorgen eigenlijk drie vragen beantwoorden. De eerste vraag is, waaruit bestond de rijkdom van de Heer Jezus? Waarin was Hij eigenlijk rijk? De tweede vraag was en is, Jezus werd arm. Wat betekent dat? Waarin werd hij dan arm? En de derde is, waarin zijn wij rijk geworden door de armoede van Jezus Christus? Deze drie vragen wil ik heel erg graag met jullie, over deze vragen wil ik nadenken. En op het laatst, als het dan gaat over waarin zijn wij rijk geworden, dan zal ik dat toepassen. Het eerste is, waarin was Jezus rijk? Het eerste waar hij eigenlijk in rijk was, dat is dat elk schepsel verlangt eigenlijk naar datgene wat God alleen toekomt. Elk schepsel verlangt naar datgene wat God alleen toekomt. En dat is aanbidding. Aanbidding. Jezus was rijk in aanbidding. Je kunt dat laten zien, eventjes, Sven, ik zal de dingen dan noemen, rijk in aanbidding. Ik heb het ook zo opgezet in de sheets, dat je het dus heel erg goed kunt dat u het heel goed kunt volgen. Dus je ziet eigenlijk in de Bijbel dat zelfs de Satan, het hoogste wat hij, goed wat hij eigenlijk zoekt, dat is aanbidding. Aanbidding van mensen. Dus zelfs zo dat hij de Heer Jezus daartoe wil eigenlijk verleiden, dat hij zegt, je kunt alle koninkrijken ontvangen en daar is één prijs aan betaald, één prijskaartje hangt daaraan vast en dat is dat je mij aanbidt. Dat is het hoogste eigenlijk wat geen mens en geen geschapen wezen toekomt, wat alleen God toekomt, aanbidding. En die aanbidding, daar is Jezus zo rijk aan. Ik ben steeds zo ontzettend onder de indruk van dat tafereel wat Jesaja 6 eigenlijk zegt, een tafereel van aanbidding. Jesaja ziet in Jesaja 6, daar ziet hij de Heere zitten op een hoog en verheven troon. En de zoom van de kleed vervult de tempel, staat er. En er zijn serafs, heilige wezens, engelen, die boven hem zijn. En ieder had 6 vleugels. En met die 6 vleugels, 2 van die vleugels, die bedekken het aangezicht van die seraf. 2 bedekken de voet van die seraf. En met 2 vleugels vliegen ze. En dan staat er, dan riep de een de ander toe, heilig, heilig, heilig. De Heere, de Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En dat is met zo'n kracht dat de dorpelposten beefden van dat luide roepen. En het huis, dat wordt vervuld met rook. En als Jesaja dit uitroept, als Jesaja dat tafereel ziet, dan zegt hij, wee mij, ik ben een mens onrein van lippen. En ik woon te midden van een volk wat onrein van lippen is. Hij wordt door die heiligheid, wat dat tafereel wat hij daar ziet in de hemel, als de hemel zich opent. En hij ziet daar de Heere, de Heerscharen op de troon zitten. Hij ziet dan die serafs die dan dat roepen, heilig, heilig, heilig. En die ruimte vult zich met rook. Dan ziet hij eigenlijk zijn eigen onreinheid, zijn eigen onheiligheid. En alleen al als we deze serafs zouden zien, dat zou ons de adem benemen. En later, dan zie je eigenlijk dat Johannes 12, in Johannes 12 vers 41, als Johannes dat beschrijft en daarop teruggaat, dan zie je eigenlijk dat Johannes zegt, hij sprak over Jezus Christus. Hij zag Jezus Christus op die troon. In Jesaja 12 zie je dat Johannes teruggaat naar Jesaja en hij zegt dan over datgene wat in Jesaja 6 beschreven staat, dat het over Jezus Christus gaat. Hij is het diegene die op die troon zit. Hij is degene waarover de serafs roepen, heilig, heilig, heilig. Heilig is de Heere der Heerscharen. En die serafs die aanbidden Jezus Christus. Het is Gods wil geweest dat alle schepselen de Zoon zouden aanbidden en zouden eren. Er staat, alle dingen zijn in hem geschapen die in de hemelen zijn en die op aarde zijn. De zichtbare en onzichtbare. Alles heeft zijn bestaan in hem. En weet je, wat dat nu echt voor mij, ik moet zo eraan denken, wat betekent dat nu voor mij? Alles heeft zijn bestaan in hem. Dat elke ademtocht die ik eigenlijk neem vanaf nu, en welke ademtocht die ik heb genomen, dat is van hem. Het is van hem dat ik leef. Het is van hem dat ik ben. Hij heeft alles geschapen. En God heeft het zo bedoeld dat elk schepsel, deze enige geboren zoon aanbidt, de engelen en de mensen. Dat de hele schepping deze zoon aanbidt. En Jezus was rijk, zeer rijk in aanbidding. Wat alleen God toekomt. Het tweede waarin hij rijk was, dat is rijk in liefde van de Vader. Hij was diep rijk in liefde van de Vader. In Spreuken 8 vers 30, ik vind het zo indrukwekkend. Daar staat, Spreuken 8 vers 30. Toen was ik een troetelkind bij hem. Ik was een en al verrukking dag aan dag. Ten alle tijden mij verheugend voor zijn aangezicht. Weet je, dat is een tafereel in je Spreuken 8 vers 30 zo beschreven. Dat Jezus voor het aangezicht van de Heere God, voor het aangezicht van de Vader, dat er een verrukking is in die relatie tussen de Vader en de Zoon. In de Statenvertaling dan vind ik het eigenlijk nog iets inniger eigenlijk beschreven, met een bepaalde tederheid staat er. Er staat er, toen was ik een voedsterling bij hem. Ik was dagelijks zijn vermakingen, te alle tijden voor zijn aangezicht spelende. Het is die onsterfelijke liefde, die enorme vreugde. Als je daarover nadenkt, als je Spreuken 30, je moet het thuis maar eens lezen. Dat openbaart ons iets van die innige, diepe, innige relatie tussen de vader en de zoon. Die eeuwige, diepe liefde die van de vader op die enige geboren zoon eigenlijk gericht is. En er is niemand die eigenlijk die liefde van de vader zo heeft ervaren, zo ten volle heeft kunnen genieten en heeft genoten en nog geniet als de zoon van de vader. En ik kan dat eigenlijk alleen maar zo uitleggen dat, hoe ervaren wij die liefde van God? Wij zijn ook intens dat Gods liefde eigenlijk naar ons toekomt in zijn Zoon Jezus Christus. En toch heb ik het gevoel soms voor mezelf dat het is alsof ik een paar druppels van Gods liefde, die verzadigen me al in totaal. Ik krijg als mens eigenlijk de mond niet wijd genoeg open om die liefde, om die te ervaren van in die intense en grote volheid. En dat er als er een paar druppels aan komen van Gods liefde, dat ik totaal verrukt ben en zo kan genieten van die heerlijke liefde. Terwijl die liefde, dat zijn dan een paar druppels, maar de liefde van God is een oceaan. Is een grote oceaan. En het vervult mij als mens met een paar druppels. Maar de Zoon, God zelf, die overzag de hele oceaan. Hij kon drinken uit de hele oceaan. Hij kon het helemaal bevatten. Die hele liefde van God kon die bevatten. En hij was daarom zo ontzettend rijk in die liefde van God. Ik denk dat niemand zo ooit kan genieten van de liefde van God als de Zoon zelf, omdat hij God zelf is. Het staat zo eenvoudig in Johannes 3, vers 35. Er staat, de Vader heeft de Zoon lief. De Vader heeft de Zoon lief. En heeft hem alles in handen gegeven. Die liefde, Jezus was rijk in aanbidding. Iedereen, elk schepsel aanbad hem. Hij was rijk aan de liefde van de Vader. Het derde is, hij was rijk aan macht en heerlijkheid. Alle dingen, zoals ook vanmorgen zo gelezen, alle dingen zijn door het woord geworden. En geen ding is geworden dat geworden is. Alles bestaat door hem. In Psalm 50, je moet dat thuis maar eens lezen, vers 10 en 12. Dat is een prachtige psalm. Daar staat eigenlijk dat die heerlijkheid die beschreven staat in de schepping, dat het hem toebehoort. Hij kent de gevogelden der bergen en er staat daar, alles wat zich roert op het veld, staat hem ter beschikking. De hele schepping is van hem. Alles is in hem en voor hem en tot hem geschapen. Hij is rijk in macht en heerlijkheid. En als je over zonde nadenkt, dan denk ik dat het daarom gaat ook dat het daar tot uiting komt dat de mens denkt, dit is van mij, dit is van mij, dit is van mij. Het is toch zo dat een kind bij het eerste, de eerste woordjes die een kind leert is papa en mama. Maar daarna, dit is van mij en dit is van mij. En zo gaat het eigenlijk in het hele leven door. Dit is van mij. Briefje erop, dit is van mij. Maar het is niets van ons. Die heerlijkheid en die macht en die heerlijkheid behoort Christus toe. De hele schepping behoort Christus toe. Daarom is het ook zo schandelijk eigenlijk wat er met de schepping gebeurt. Die gebrokenheid die er is. Hoe de mens met de schepping omgaat. Het is niet van hem. Het is een rentmeesterschap. Het is van hem. Die heerlijkheid, die macht, die majesteit, die is van Christus. Het behoort hem alles toe. Hij is rijk in aanbidding. Hij is rijk in heerlijkheid en macht. Hij is rijk, hij was rijk in de liefde van de Heere God. Nu is hij arm geworden. Waarin is hij arm geworden? Er staat in Filippenzen, hij heeft zichzelf ontledigd aan de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Weet je, het is zo dat de Heer Jezus is God. En hij heeft dat God zijn, heeft hij niet als roof geacht. Hij heeft het ook niet afgelegd, het God zijn. Ik heb daar de vorige keer over gesproken. Maar wat er gebeurt toen hij mens was, is dat hij die bedekking, dit God zijn van hem werd bedekt door, het mens, door een menselijk lichaam aan te nemen. Hij is God en is mens. Maar voor de toenmalige wereld en ook nu, voor de mensen, als ze hem zagen en zien, dan zien ze een mens en die bedekking die er is op die godheid. Ze konden niet aanvaarden dat hij en God is en mens. Omdat die godheid bedekt was door die lichamelijke, door een lichaam aan te nemen wat kou kan vatten. Wat honger kent, wat moeite kent, wat pijn kent, wat enorm veel verdriet kent. En hij is dus arm geworden, ook om die aanbidding af te leggen. Want als je dan ziet wat er eigenlijk gebeurt als die geboren wordt, dan is afgezien van die afkondiging van, dat hemelse, van die hemelse legermacht die dan staat en riept ere aan de God in de hoogte en de vrede op aarde aan de mensen des welbehagens. Wat er dan gebeurt is, hij wordt geboren in een kribbe. Hij wordt geboren en hij moet vluchten met zijn ouders. Omdat alle kinderen onder de 2 jaar, dat was zijn welkom. Dat was zijn welkom hier op aarde. Welkom Jezus, vlucht naar Egypte, want we willen je vermoorden. Dat is de aanbidding. Die aanbidding is hem, wordt hem weggenomen. Wat je dan ziet is dat er dan de herders komen en wijzen uit het oosten. Maar datgene wat hem toekomt, die aanbidding, heeft hij... Hij is erin arm geworden. Hij is erin diep arm geworden. Hij deed daar afstand van. Hij werd geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Hij deed afstand van die diepere vreugde voor Gods aangezicht. Dat is het tweede. Dus afstand van aanbidding. Afstand van die diepe liefde. Hij werd middelaar. Hij werd een middelaar tussen God en mens. En er kwam een verschrikkelijk lijden. Het lijden wat hem tegenmoet kwam, was niet alleen een lichamelijk, emotioneel en een zielenlijden. Psalm 88, ik vond het zo indrukwekkend om dat te lezen in Psalm 88. Als je die hele psalm moet je maar thuis eens lezen, maar Psalm 88 is van 15 tot en met 19. 15 tot en met 18. Waarom, o Heere, verstoot gij mij? Dat is het troetelkind. Ik heb het over het troetelkind van de vader. Het troetelkind waar de vader zich in verrukt. Waar die hele liefde, die oceaan van liefde, op hem was gericht. En hij neemt de menselijke gestalte aan. En wat er dan beschreven staat is... Waarom, o Heere, verstoot gij mij? Het gaat hier over Jezus Christus. Verbergt gij uw aangezicht voor mij? Degene die vol verrukking voor het aangezicht van God speelde. En beide, vader en zoon, zich in die verrukking, in die heerlijkheid enorm verheugden. Waarom, o Heere, verstoot gij mij? Verbergt gij uw aangezicht voor mij? Ik ben ellendig en wegstervend van mijn jeugd aan. Ik draag uw verschrikkingen. Ik ben radeloos. Uw brandende toorn gaat over mij heen. Uw verschrikkingen vernietigen mij. De ganse dag omringen zij mij als water. Zij omsingelen mij tezamen. Wat hier beschreven staat is het lijden op Gethsemane. Datgene wat Jezus Christus voor ogen had toen hij kwam en kind werd. Hij deed echt afstand ook van die liefde van God. Hij deed afstand van heerlijkheid, van macht en aanbidding, dat is het derde. Wat hem gezegd werd was, je bent geboren uit hoererij. Men wilde hem op een rots te pletter werpen. Ze spanden samen om hem te vermoorden. Gethsemane. De hof van Gethsemane. Hij bloedde zweet. Er was geen gezag, er was geen gezang van engelen. Er was niemand die riep heilig, heilig, heilig. Wat er geroepen werd was kruisig hem, kruisig hem. eens bedekte engelen hun aangezicht voor hem. En nu werd hij bespot, bespuugd en gehoond. Toen ik aan die passage kwam, toen moest ik ben geknield in mijn werkkamer. En ik heb gezegd, o Heere God, hoe kan dan nu een dag voorbij gaan zonder dat ik u aanbid? Hoe kan er nou een dag voorbij gaan zonder dat ik aan u denk? Hoe kan er toch een dag voorbij gaan dat ik niet voor ogen heb hoe rijk dat hij was en wat hij heeft afgelegd en dat hij aan bent geworden? Laat er geen dag voorbij gaan dat ik daar niet aan denk. Laat er geen dag voorbij gaan dat ik u niet aanbid. Omdat ik dat mag zien. Want voor wie is het? Ik zal dadelijk zeggen hoe we rijk zijn gekomen, maar voor wie is het? Voor wie? Je moet zich dat ook nog eens afvragen, voor wie? Paulus schrijft hier aan de gemeente van Korinthe en hij zegt om uwentwil. Hij schrijft in de eerste instantie aan de broeders en zusters in die gemeente. En Korinthe was een verschrikkelijke, goddeloze stad. Om uwentwil schrijft hij, om uwentwil is hij arm geworden. Maar wat waren dat voor mensen? Voor wie heeft hij dat gedaan? Dan kun je het zich ook zelf toe-eigenen als je weet om wie het hier gaat. Want als het gaat in 1 Korinthe 6, vers 11, je kunt het thuis lezen, dan staat er eigenlijk, worden de mensen beschreven in die gemeente, wat sommigen van hen waren geweest en nu niet meer zijn. Maar voor hun had hij het gedaan. En dat waren mensen, hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters. En sommige staat er, uwer zijn dat geweest. Er waren mensen die waren dat geweest. En dan staat er, maar jij hebt die laten afwassen en je bent geheiligd. Maar om uwentwil, je moet je eens voorstellen, voor knapenschenders, pedofielen, er staat voor overspelers, schandjongens, dat waren jongens die zich verkochten in de prostitutie. En sommigen van u zijn dat geweest, maar je bent afgewassen. En ik vind het zo'n genade dat dat erbij staat, omdat ik dan zeg, ja, Heere God, als u dat voor die mens hebt gedaan, dan heeft u het ook voor mij gedaan. U bent voor mij arm geworden. U heeft die rijkdom van u heeft die afgelegd. U bent arm geworden, zodat ik rijk word. Ik kan rijk zijn in u. Om u het wil. In eerste instantie gaat het om die mensen. En dan ook over ons. Maar als je het in de context leest, dan gaat het voor sommigen die dat zijn geweest. Schandjongens, soereerders, afgodendienaars, geldgierige, dronkaards, lasteraars. Durf ik ook mijn naam erbij te zetten. Voor mij. U heeft dat voor mij gedaan. U bent arm geworden voor mij. Waarin ben ik dan rijk geworden? Waarin ben ik rijk geworden? Er is zoveel te noemen, maar ik zal drie dingen noemen. Die me diep raken zelf. Het eerste is, omdat Jezus in die rijkdom arm is geworden, is er een vader-kindverhouding, een relatie, is er mogelijk. Er is een vader-kindrelatie mogelijk. In Romeinen 8 staat dat we zonen Gods geworden zijn. En dat we geen geest ontvangen hebben van slavernij, maar de Heilige Geest ontvangen van het zoonschap, door welke wij mogen roepen, Abba, Vader. Ik ben een kind van de Vader geworden. Doordat hij arm werd. En weet u wat dat betekent? Ik wil het eens heel praktisch eigenlijk toepassen. De laatste tijd valt me echt in de pastoraat, als we mensen zo hulp verlenen, valt me eigenlijk iets door de, zeg maar, als ik elke geschiedenis luister en de vele mensen ook die we naar geluisterd hebben en de vele mensen die we ook door de genade van God echt mochten helpen, valt me eigenlijk iets. Ja, een rode draad eigenlijk kun je zeggen, ja, iets heel intens eigenlijk op. En dat is namelijk dat, hoe kijken we naar, we kunnen onszelf niet zien. Weet je, als ik hier sta te praten, dan zie ik u. En dan zie ik dat mensen aan het luisteren zijn. En dan zie je, en dat stimuleert me om verder te gaan. Dat mensen aandachtig aan het luisteren zijn. Dat mensen aan het schrijven zijn. Maar ik zie mezelf niet. Ik zie mezelf wel in u. Begrijpt u? Als mensen op de horloge zitten te kijken en beginnen te gapen. En een paar mensen lopen weg. En er zijn een paar mensen op een computer aan het spelen. En iemand anders krijgt een sms'je. Dan ben ik aan het kijken daarna. En dan zegt dat ook iets van... Dan denk ik van, hoe ben je bezig, Miel? Komt het goed aan? Komt het niet goed aan? Ik zie mezelf niet. Ik zie mezelf in u. En zo is dat ook in de opvoeding. In de opvoeding dan zie je eigenlijk dat mensen... Dat kinderen zien zichzelf hoe de andere op hem reageert. En je moet je dat voorstellen, je bent een babytje... Hier zijn dan heel veel kleine babytjes. En op een gegeven moment komt zo'n hoofd, zo'n vader komt boven de wieg. En hij zegt, hij begint allerlei rare woordjes te brabbelen. En hij zegt, ik heb je lief en ik houd van je. Blablabla. En dan denk je als kind, oh, ik ben ontzettend waardevol. Het is, mijn vader houdt van me. En je geniet. Maar 10 minuten later... komt hetzelfde hoofd boven die wieg en zegt... wat stink je? Heb je gepoept? Het kindje denkt... wat is er nou aan de hand? Net was ik lief. Nu vindt mama me niet meer leuk. Houdt mama wel van me? Het kindje ziet zichzelf niet. Hij ziet zich in de spiegel van mensen. Van zijn vader en van zijn moeder. Dat is wat hij is. Dat is wat hij wordt. En sommigen, die zijn zo opgevoed. En het beeld wat ik nu schets, dat is hard. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Dat is namelijk dat je soms, hoor ik verhalen van mensen. En die komen eigenlijk toch zo op neer. Dat een vader heeft zijn zoon genomen. Hij is 2 of 3 jaar oud. Hij zet hem op een muurtje. En hij zegt, kom maar. Spring maar. Papa vangt je. Een kindje twijfelt. Hij zegt, kom maar papa. Papa zal je vangen. En het kindje springt. En die vader doet zo. Wat denk je wat met het kind gebeurt? Er wordt wat gebroken in zijn ziel. En als je die geborgenheid niet kent, als je die liefde niet hebt ontvangen, dan kun je in het leven, als ik dan zie wat er dan komt, dan kun je je soms niet binden aan een andere liefde. Je kunt je niet geven. Dat is een diepe wond. Omdat je denkt dat je dat bent wat je gezien hebt. Dat je denkt... In de ogen van anderen, hoe zij met me zijn omgegaan. Dat ben ik. Dat ben ik. Zo ben ik. Zo ben ik. En dan komt Christus. Hij is arm geworden. Wat ik dan moet gaan leren. Dat is dat die spiegel van die andere mensen. Dat die weggaat. Dat het weggaat. En dat ik in het aangezicht van de Vader mag gaan kijken. En in die relatie mag gaan staan. En hoe de Vader dan naar me kijkt, die gedachten van heil, wat hij over mij heeft. En dat ik mag worden wat ik ben in Christus. Dat wat ik ben in Christus, dat ik dat mag gaan worden. En dat die spiegel niet meer is, die opvoeding. En de mensen die me hebben afgewezen. En de mensen die ik niet kon vertrouwen. En de mensen die zo en zus met me om zijn gegaan. En de leegte en het gat wat ik in mijn ziel heb. Doordat ik me gespiegeld heb zoals anderen met me zijn omgegaan. Dan kom ik in die relatie omdat hij is arm geworden. En dan mag ik dat worden wat ik ben. Omdat ik in het aangezicht van God mag kijken hoe hij met me omgaat. In zijn Zoon Christus. En dat is een rijkdom. Dat is zo'n diepe rijkdom. dat je mag beseffen wie je bent in hem. Wie je bent in de Heer Jezus. En dat je dat mag worden. Doordat je mag gaan kijken in het aangezicht van Jezus Christus en daarin God de Vader mag gaan zien. Wat ons ook is toegevallen in die rijkdom, dat is dat er een diepe relatie mag zijn, een gemeenschap, zegt de Bijbel. Een gemeenschap met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Een gemeenschap met de Vader zelf. Hij is niet alleen Vader voor me geworden, maar er is een diepe intimiteit is er mogelijk. En die is direct. Die gaat niet over een voorganger, niet over een dominee, niet over een pastoor, niet over heiligen en niet over een geestelijk werker. Je hebt een directe toegang tot de Vader gekregen. Er is een diepe gemeenschap mag je met hem hebben. En zoals er staat in 1 Johannes 1 vers 5, dat we die dingen die ons belemmeren, de blokkades die er zijn doordat er zonde is in je leven, dat wordt opgeruimd door het bloed van Christus. En dat we rein mogen komen, rein voor hem mogen staan. En echt in die diepe gemeenschap, dat privilege wat je hebt, je bent thuis. Je bent thuis. Ik ben thuis. Dat is toch schitterend. Dat je mag mensen helpen om thuis te komen. En het derde is dat God ons wil vormen naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. Wat een ongelooflijke genade. Wat een ongelooflijke genade. Dat je rijk mag zijn in genade. Dat je rijk mag zijn in vergeving. Dat je rijk zelf mag worden in liefde. Dat je rijk mag zijn in blijdschap. Rijk mag zijn in langmoedigheid. Rijk mag zijn in vriendelijkheid. In goedheid en trouw. In zelfbeheersing. Rijk in de vrucht van de geest. Rijk in het karakter van Jezus Christus. Rijk in het karakter van zijn Zoon. En deze dingen die zijn alleen mogelijk. Dit is ons toegankelijk geworden. Omdat Jezus het God zijn niet als een roof heeft geacht. Dat hij die rijkdom die hij had. Van aanbidding. Van die liefde. Van die heerlijkheid. En die macht. Daar heeft hij afstand van gedaan. En hij is arm geworden. Hij is arm geworden voor u. Zodat wij rijk kunnen zijn in die dingen. Van diepe genade te kennen van die vader-zoon relatie. Die diepe gemeenschap te kennen met de Vader. En te weten, Heer, ik blijf niet zoals ik ben. Ik kom ook niet zoals ik ben. Ik word gevormd door uw Zoon Jezus Christus. Ik word gevormd door u naar het beeld van uw Zoon. Het karakter wat u zoekt in mij is het karakter van uw Zoon. En daarin word ik rijk gezegend. Wat een evangelie. Ik zou u zo willen vragen om even stil te zijn. En zullen we zo samen avondmaal vieren. Maar laten we even dit. Ik wil u zo vragen om even in die stilte naar God toe te gaan. wil zo bidden, Heer, voor diegenen die die pijnen ervaren ook in hun leven. Dat ze een spiegel hebben gekeken en dat zijn geworden wat ze denken dat ze zijn en ze zijn het niet. Ik wil zo bidden dat we in uw ogen mogen kijken en zien hoe u ons lief heeft in uw Zoon Jezus Christus. O God, dat het ons toegankelijk gemaakt is geworden door het offer van uw Zoon. Ik wil zo bidden voor een diepe genezing nu op dit moment in onze zielen. Dat die komt met die Heilige Geest. En dat aanraakt wat zo pijnlijk is. Maar ik ben zo dankbaar dat u alleen op die plekken kunt komen hier bij een mens. In onze ziel. Daar waar we de pijn hebben opgeslagen. Ik bid u, geef ons de kracht en de macht ook om in uw ogen te mogen zien, in uw aangezicht te mogen zien, op Jezus te zien, die ons de Vader openbaart. De gedachtes die u heeft, die u zo koestert over ons, van heil en een hoopvolle toekomst, dat ons dat eigen gemaakt wordt. Dat we het kunnen geloven en daarin kunnen leven. Ik bid ook zo, als we zo avondmaal vieren, dat we beseffen, Heer, wat voor een offer dat er is gebracht. Dat u echt arm bent geworden. Voor ons, dat we rijk zijn. Rijk in die relatie met u. Dat we Abba kunnen zeggen.